moet je nou eens horen. Een programma vanuit het Allard Pierson aan de Oude Turfmarkt te Amsterdam. We spreken met vaklieden uit de wereld van de podiumkunsten en we luisteren naar muziek uit onze digitale schatkist. Presentatie en samenstelling Irene Kuiper.
Hallo, geachte luisteraar. Welkom wederom vanuit het Allard Pierson in samenwerking met Amsterdam FM. En dit is dan alweer de 15e aflevering van Moet je nou eens horen. En de eerste van 2024. We gaan het hebben over het Nederlandse lied. En daarom zijn we heel blij dat zij bij ons op de koffie zijn. Namelijk Jacques Kleuters en Esther van Hees. En Milko Fijnebuik heeft weer een hele fijne reportage gemaakt en schuift ook aan.
Ik had de laatste tijd een hevig minderwaardigheidscomplex, omdat iedereen succes had in de handel, sport of seks. Reinders, Walsman en Jan Kramer, Kees Verolme, Koen Moulijn. Ach, ik noem maar een paar namen die ons allen dierbaar zijn. En dan dacht ik, mensen lief, wat is iedereen actief? En wat zijn ze allemaal ongelofelijk vitaal? Zo bewegelijk als kwik, allemaal behalve ik. Ik heb die kwestie toen voorzichtig voorgelegd aan een vriendin. En die zei, ik had hetzelfde, maar ik neem er wat voor in. Ik zal meteen eens even kijken of ik soms iets voor je heb. En toen gaf ze mij een buisje vol met pillen voor de pet. Oh, zo'n pilletje voor de pet. Oh, zo'n pilletje voor de pep. Nou, ik kan u wel vertellen dat ik daar een hoop aan heb. Pep genoeg voor 1000 plannen, pep genoeg voor 1000 mannen. Ik ga bijna door behang van de pure geldingsdrang. Ik wil genieten van mijn leven voor ik oud ben en verlep. Daarom neem ik nog een pilletje voor de pep. Ik heb nu allerlei ideetjes waar ik vroeger niet toe kwam. Zo ontwerp ik nu wc'tjes voor de duiven op de dam. Want die dieren die ontsieren steeds het koninklijk paleis. En ik breng ze in de handel voor een redelijke prijs. Ik werk ook ontzettend druk aan een ingezonden stuk. Ik weet nog niet wat over gaat, maar ik ben ontzettend kwaad. Ja, ik maak me vreselijk dik, zoveel energie heb ik. Ik heb me 180 keren opgegeven. Gegeven voor de tros, dat is weer 180 leden, dus de zuilen zijn de klos. Maar toen gaf ik mij vervolgens, want ik voelde me zo fit, ook nog 180 keren bij de Fara op als lid. Oh, zo'n pilletje voor de pep, oh zo'n pilletje voor de pep. Nou, ik kan u wel vertellen, dat is brandstof in de klep. Ik heb aan Gerard van het Reven nog een liefdesbrief geschreven. Gerard, kan iets voor je doen, vele groeten en een zoen. En wanneer hij mij mocht schrijven dat ik echt geen kansen heb, nou dan neem ik nog een pilletje voor de pep. Ja, die peppil is een zegen, dat is doodgewoon een feit. Kijk eens even wat ik hier in 5 minuten heb gebreid. Daaraan kunt u duidelijk merken dat ik barst van energie. Het wordt een broekje voor een baby, maar ik weet nog niet van wie. Oh, zo'n pilletje voor de pep, oh zo'n pilletje voor de pep. Nou, ik kan u wel vertellen dat ik daar een hoop aan heb. Pep genoeg voor 1000 plannen, pep genoeg voor 1000 mannen. Ik ga bijna door het plafond van die wilde krachtenbron. Ik wil genieten van mijn leven voor ik oud ben en een flop. Daarom neem ik nog een pilletje.
Maar mijn pilletjes zijn op.
Vandaag in Moet je nou eens horen vanuit het Allard Pierson. Bij ons zijn te gast Jacques Kleuters en Esther van Hees. En we hebben weer een docu van onze vaste redacteur Milko Fijnebuik. Vandaag zijn te gast dus twee mensen die erg begaan zijn met het Nederlandse lied. En we willen ook eigenlijk tijdens deze uitzending 3 Hollandse, Nederlandse dames in het zonnetje zetten, die eigenlijk wel als sterke cabaretdames te boek staan. U hoorde net Jasperina de Jong, haar eerste single uit 1965. En ja, dat was een bijzonder geheel, denk ik, want het was een spectaculair onderwerp, zelfs toen. Cabaret Lurelei, kijk even naar Jacques Kleuters.
Ja, ze zat in Cabaret Lurelei, wat een toonaangevend cabaret was op dat moment. En zij was daar de ster van. En Wim Ibo, een toenmalige producer, die haalde ze op de televisie, want die was gek van dat cabaret. En die was ook gek van Jasperine de Jong. En toen mocht ze dat pilletje voor de pep mocht ze zingen op de televisie. En toen werd het meteen, sloeg het geweldig aan. Dat was de eerste keer dat de gemiddelde Nederlander Jasperine de Jong zag. En er werd meteen een plaatje gemaakt. En dat was ook wel succes. Dat werd gedraaid op de radio. Dus eigenlijk is dit het begin van de bekendheid van Jasperine de Jong geweest. En verder zou ik eigenlijk nog willen zeggen dat niemand op dat moment dacht dat zij dat werkelijk meende. Dat zij alsmaar pillen slikte. En dat is denk ik een groot verschil met tegenwoordig. Tegenwoordig zingen de mensen heel vaak over zichzelf en over hun gevoelens. En het moet allemaal waar zijn. En toen moest het volstrekt niet waar zijn. Dus er zat een soort van ironie zat erin verborgen. En die ironie dat is van ik zeg dit nu wel, maar ik bedoel het eigenlijk anders. En hoe krijg je dat tot stand? Nou, door dat toontje. Dat cabaret van die tijd en van Lurelei en van Jasperine de Jong, die hadden een soort van toontje. Een niet echt toontje, zeg maar.
Een gespeeld iets. Toontje.
Waardoor wij als publiek ogenblikkelijk begrepen van, oh, dat is ironie. Dat is een soort van distantie van de werkelijkheid, waardoor wij begrijpen dat het humor wordt.
Ja.
En
ja.
Dat is iets wat je in het huidige cabaret en in het huidige lied veel minder aantreft. En
Esther, om meteen maar even naar jou te gaan. Herken je wat Jacques zegt? Dat het allemaal over jezelf moet gaan als je...
Ja, ik herken dat op zich wel, maar niet bij mezelf. Want ik ben iemand die vooral denkt, ik wil vooral zingen. En ik denk dat het echt een vak is om te schrijven en om te zingen. En dat kan zijn dat je dat allemaal hebt. Maar ja. Ik ben iemand die vooral wilt uitvoeren. En ik vind het heel mooi als nummers een verhaal zijn van begin tot eind. En ik moet dat zeker niet altijd vanuit mezelf hebben geschreven. Of eigenlijk nooit.
Ja, ja. Ja, het is ook op dit moment natuurlijk een enorme trend dat je ook als acteur dingen zelf meegemaakt moet hebben om het te mogen spelen. Terwijl ik denk, ja, moet je dan moordenaar zijn om een moordenaar te mogen spelen?
Dit is natuurlijk nee, dan moet
een wonderlijke
je dat
ontwikkeling,
niet zijn,
zou ik maar zeggen. Ja, dan zou je heel Shakespeare niet meer kunnen spelen en wie dat niet allemaal nog meer. Maar goed, we zijn lekker begonnen. Fijn dat jullie er zijn. Jasperine, ja, een markante persoonlijkheid, markante stem toch ook wel.
Heel erg.
Ja.
En ze was de beste in haar tijd. Ze
kon alles.
Ze had een ongelooflijk mooie stem. Ze had ook in de opera had ze kunnen zingen. En ze was heel geestig. En ze kon een tekst echt uitserveren. Dat alle grapjes op het juiste moment en taf in die zaal kwamen. Heel grappig. En ze heeft in allerlei genres heeft ze gezeten. Ze heeft musicals gedaan. Ze heeft geacteerd.
Ze deed de eerste vrouwelijke one woman show.
Ja, die was er meteen een enorm niveau was dat. Geweldig was dat.
Ja.
En ik vroeg er eens een keer van, ik zeg, wat is nou eigenlijk het mooiste programma wat je ooit gedaan hebt? En toen zei ze, ja, maar in die termen denk ik helemaal niet. Ik denk altijd van, oh ja, dat was heel zwaar. En dat was een programma met 20 verkledingen. En dat was een programma dat we pas midden in de nacht thuis kwamen. Dat ze zegt, ik heb eigenlijk altijd heel hard gewerkt. En toen ik dat aan Toon Hermans een keer vertelde, toen verbleekte hij. Die zei van, oh, wat erg voor haar. Hij zei, ik heb alleen maar gespeeld.
Oh ja, andere
en dat is dus het verschil. Zij is ook opgehouden met werken. Op een gegeven moment heeft zij gewoon gedacht van, nou, ik heb nou genoeg gewerkt. 40 jaar in de zaak geweest en klaar. En heeft zich ook daarna niet meer vertoond in de openbaarheid. Terwijl heel veel artiesten zoals Toon Hermans en anderen, die gaan door tot het bitter eind.
Ja.
Herman van Veen, weet je wel, moeten erbij neervallen. Joep van het Hek. Ja, sterven in het harnas, bij wijze van spreken.
Ja, ja. Nou, we komen er zo nog op terug. Want we gaan eerst even een ander uitstapje maken. Namelijk naar de reportage van Milko. Milko, wil je er nog iets over kwijt? Want of gaan we gewoon eerst eens even luisteren?
Gaan we eerst even luisteren en dan daarna wil ik er best nog iets over kwijt. Ook hier in het depot van de theatercollectie is het ondertussen 2024. En net als zoveel van ons is ook de collectie komend jaar weer een keer jarig. En dat wordt een bijzondere verjaardag, want eind dit jaar bestaat de theatercollectie maar liefst 100 jaar. En dat gaan we op een aantal manieren vieren. En daarover komt vast later in dit jaar nog wel meer informatie in de podcast. Maar een van die dingen waar we nu al aan werken is een jubileumboek. En in dat boek komen een aantal objecten uit de collectie centraal te staan met foto's en achtergrondinformatie. Zodat het een mooi soort overzicht biedt van wat onder andere allemaal in onze collectie zit. En ik ben vandaag in het depot om onderzoek te doen voor een van die objecten waarover ik een artikel ga schrijven. En ik loop nu naar de kasten met Curiosa. MUZIEK een van die kasten openmaakt, dan zien we onder andere een aantal van die curioza tevoorschijn komen. Hier staan bijvoorbeeld twee wijnflessen van Wim Sonneveld, die hij op zijn eigen wijngaard in Frankrijk heeft gemaakt en als een soort merchandise verkocht. En hier ligt in de kast ook een soort cementschep die gebruikt is bij de verbouwing van de stad Schouwburg in 1872. Maar een van die objecten waar het mij nu om gaat, is een pijp. En dat is een prachtige pijp. Het is niet een pijp zoals je nu waarschijnlijk voor je ziet. Nee, het is echt een soort klein kunstwerk op zichzelf. Kleine 30 centimeter groot, gemaakt van meerschuim. En dat is een zachte steensoort, ontstaan vanuit een soort organisch materiaal en fossiele overblijfselen van kleine zeedieren. En een steensoort die heel makkelijk te bewerken is. En dat is ook te zien. De pijp heeft een bruin mondstuk, maar is zelf verder prachtig met een soort zachte witte kleur. En bovenop die pijp is een soort heel gedetailleerd, driedimensionaal beeldhouwwerk te zien. Maar gemaakt dus uit eenzelfde stuk van het meerschuim. We zien een man in het midden met om hem heen in een soort halve cirkel 8 steigerende paarden. Alsof het een soort standbeeld is die op de pijp is geplaatst. Die man in het midden, dat is Oscar Carré. Hij is geboren in 1845 in een Duitse circusfamilie en neemt op 22-jarige leeftijd de leiding over van zijn vader en stuurt zodoende dus het rondreizende circus aan. Nou, zijn visitekaartje is de act met de trachéner hengsten, die hij met een bijna onzichtbaar gebaar gelijktijdig op hun achterbenen laat staan en vervolgens ook weer synchroon laat neerkomen. Deze act begon hij met 5 paden, maar uiteindelijk in de loop der jaren is dat uitgebreid naar een act met 14 paarden die dat tegelijkertijd deden. Dus je kan je voorstellen dat dit een indrukwekkend beeld moet zijn geweest als je daar als publiek bij zat. Carré heeft de wens om eigenlijk in Nederland een vast theater te bouwen. Want hij moet nu, tot nu toe, steeds als een seizoen voorbij is, zijn houten circustheater afbreken. Dat kost allemaal moeite. Maar het Amsterdamse stadsbestuur doet moeilijk. Wil daar niet echt aan meewerken op dat moment. Ondertussen krijgt Oscar Carré in Wenen wel de kans om een circus te plaatsen. Tijdens de wereldtentoonstelling van 1873 mag hij in het Wiener Prater, een groot stadspark daar, een theater neerzetten, wat uiteindelijk ruim 10 jaar blijft staan daar. En hij treedt daar in verschillende zomers op. En dat blijft niet onopgemerkt. Het Weense Hof hoort over die bijzondere circusvoorstellingen, waaronder dus ook de bijzondere act van Carré. En bijna dagelijks bezoekt er wel iemand van het Weense Hof de voorstelling. In die zomers dat Carré in Wenen is, ontstaat er zodoende een soort hechte band met het keizerlijk paar. Keizer Frans Jozef is een groot bewonderaar van de voorstellingen en komt ook meermaals op bezoek. En keizerin Elisabeth, ook wel bekend als Sissi, is van kind af aan al geobsedeerd door het circus. Net als haar vader heeft ze thuis een mini-circus waar ze regelmatig de kunst van het kunstrijden beoefent, op haar eigen manier dan. Maar door de hechte band tussen het keizerlijk paar en Oscar Carré is Carré bereid om training te geven aan Elisabeth. Gedurende een bepaalde periode geeft Carré tussen zijn voorstellingen door les aan de keizerin en hij leert haar de kneepjes van het kunstrijvak. Nou, op hun beurt laat het keizerlijk paar hun waardering blijken aan Oscar Carré. Elisabeth schenkt hem bijvoorbeeld als dank voor de rijlessen het mooiste paard uit haar eigen stal, de Arabische volbloedhengst Mammoet, die ook in de jaren daarna regelmatig in het circus zal optreden. En keizer Frans Jozef spreekt ook zijn bewondering uit. Hij schenkt Oscar Carré het Oostenrijkse kruis van verdiensten en hij geeft dus deze prachtige pijp aan hem cadeau. Met daarop het beeldhouwwerk van Carré's beroemdste dressuurnummer, waar de keizer ook zo van houdt. Dus met recht kan je dit object een object noemen met koninklijke allure, niet alleen door hoe het eruit ziet, maar ook door de afkomst. En je snapt, dit object komt dus ook zeker in het jubileumboek terug, net als nog vele andere objecten, daarover later meer.
Dankjewel, Milke, voor deze ontzettend leuke en interessante reportage.
Graag gedaan.
Ja, ja. En hoe ging dat verder toen hij eenmaal klaar was in Wenen? Heeft hij toen in Amsterdam wel voeten aan de aarde aan de grond gekregen?
Hij was dus al best wel een tijdje toen bezig dus in Amsterdam om iets te krijgen. De gemeente liep daar best op vast eigenlijk. En eigenlijk rond diezelfde tijd dat hij die pijp kreeg in Wenen, dus zo ongeveer halverwege 1870, 1875, 76, zoiets. Toen leek er in Amsterdam ook wat schot te zitten in daadwerkelijk een eigen plek te krijgen. Was een plek gevonden aan het Weteringplantsoen. Maar op het eigenlijk vlak voor het tekenen van de papieren, zeg maar, trok Carré zich terug vanwege, ik weet niet precies eigenlijk waarom. Maar er waren in ieder geval te veel soort speelverplichting dat hij daar moest zijn, terwijl hij ook nog aan het rondreizen was. Dat was in ieder geval een reden om het toen niet te doen. En een aantal jaren later, hij heeft eerst nog in Keulen ook een eigen theater opgericht. En toen, zo begin 1880, rond 82, had hij wel, waar het Carré nu staat, een eigen plek. Maar juist omdat hij dus in Keulen al een eigen stedentheater had gebouwd, wat vrij kostbaar was, heeft hij eerst een houten theater daar neergezet. Moest na een aantal jaren weer sluiten vanwege de brandveiligheid onder andere. Ja. En toen in 1887 opende het huidige theater Carré.
Ja.
Wat dus uiteindelijk 100 jaar later, toen bij het jubileum ook een koninklijke status weer kreeg. Dat was toen Cats voor het eerst naar Nederland kwam.
Ja, een hele revue van André van Duin.
Ja, die heeft ook veel gestaan.
Aangewijd, ja, een hele tournee.
Ja. En een hele grote tentoonstelling in het Theaterinstituut over 100 jaar Carré.
Zeker,
ja. Nou, niet in het Theaterinstituut, gemaakt door het Theaterinstituut, maar in de toenmalige stallen van Carré neergezet.
Oh, wat goed.
En een boek verschenen over 100 jaar amusement van de hand van ene Sjaak Leuters. Ja. Oh, ja. In opdracht van Carré, ja, en het Nederlands Theaterinstituut.
Ja. Ja. Oh, ja.
Mooie herinnering aan die 100 jaar Carré. Ja. Mooi verhaal. Die pijp, ja, schitterend. Ja, pijp, een van de mooiste stukken eigenlijk.
We gaan een foto
plaatsen.
Ja, we gaan een foto plaatsen. Want het is misschien moeilijk voor te stellen, maar het is echt een prachtig
ding. Ja, het is heel mooi.
Het is echt een heel kunstwerk op zichzelf.
En wat een enig verhaal. Dat Sissi een mini-circus had. Dat was een mini-tent. Of het was niet zo'n mini-flooiertheater wat op een tafel kon staan.
Ja, goed. Ze hadden natuurlijk best wel ruimte daar. Dus ik weet niet of het een soort inpandige zaal was. Of dat het ergens in de tuin stond.
Hiervan. We gaan het op het podium uitzoeken. Ja, helemaal fijn. Yes. Ja, mooi. Ja. En om weer terug te komen bij onze theaterdames. Die hebben natuurlijk allemaal in dat Theater Carré gestaan. En in allerlei gedaanten.
Maar Jaspine de Jong had een beetje hekel aan Carré.
Oh ja?
Ja.
Dat weet jij dan weer. Waarom?
Ja, nou, Jaspina is totaal niet sentimenteel. En bijvoorbeeld met zo'n jubileum van Carré, dan worden allerlei artiesten opgebeld. En van, zou je dan wat willen doen op de ereavond en zo. En zij had daar totaal geen zin in. Ze deed het ook niet. Dus iedereen was dan verschrikkelijk aan het janken en aan het zeuren in de krant. Van, oh, een uniek theater en een warme omhelzing. En weet je wel, allemaal van dat soort praats. En dat doet zij dan niet aan mee. En dat vind ik ook heel begrijpelijk. Want ze zegt, ja, het is gewoon een theater. Net als andere theater in Nederland. Het is niet het fijnste theater qua kleedkamers of zo. Daar had ze iets te melden. En dat vond ik eigenlijk zo goed, dat zij gewoon niet meeging in die idolatrie, zeg maar, van Carré. Zelf vind ik Carré een fantastisch theater en heel veel sfeer met zich meenemen. En die hele geschiedenis van het theater voel je daar. Maar sommige mensen hebben daar weinig gevoel voor.
Ja. En je ruikt ook niet nog steeds het in de, als het circus is geweest, ruik je dat ook enorm.
Ja, dat blijft een tijd
in die
hangen,
stallen, ja. En Esther, wat heb jij met Carré?
Toen ik net in Amsterdam kwam wonen in 2013, toen had ik een huis dat uitkeek op Carré. Dus ik zag zo die...
Echt waar?
Maar in de verte. Ik woonde bij de... Was dat de Ferdinand Bolstraat? En ik woonde helemaal op zo'n soort bunkertje dat dan op een huis was gebouwd om er toch nog iemand te laten wonen.
Dus, kon maar wel het
heel
beste
mooi
uitzicht.
Op uitkijken. Ja.
Ja.
Maar ik ben daar nog nooit geweest.
Oh, nou... Dat gaan we heel stil houden. We gaan er maar gauw verandering in aanbrengen.
Ja. Ik zit hier ook echt te schamen ondertussen.
Oh, nou ja, wat een heerlijkheid. Dan ga jij jouw eerste momenten nog beleven. Dan heb je dat nog te goed.
Ja, precies.
Oké, nou, dat is een mooi streven dan voor 2024.
Ja, voilà.
Even terug naar de drie dames. Jenny, Jasperina en Adèle. We gaan zo wat meer in op Adèle. Maar deze drie dames, die hebben eigenlijk een enorme generatie cabaret en musical behelst. Er is een theatervoorstelling gemaakt met Connie Stewart, Adèle en Jasperina. Maar ja, Connie Stewart, Jacques, was toch eigenlijk van een andere generatie?
Ja, die was van ver voor de oorlog, zeg maar. En het zijn eigenlijk toch alle drie, denk ik, actrices geweest die cabaretier zijn geworden. Dus het waren geen zangeressen. Nou, hoewel Connie Stewart was van huis uit wel een zangeres. Ja, die zong Franse chansons al voor de oorlog. Maar was ook een goede actrice, een hele goede musicalactrice. Ze bewoog zich goed. Dus zij was een van de eerste, ja, die drie disciplines beheerste. Spelen, zingen en bewegen. En dat heb je voor musical nodig. En dat is altijd een vrij zeldzame combinatie geweest. Het is pas de laatste jaren dat veel meer verbreid is. Maar vroeger was dat toch moeilijk te vinden. Wat ook moeilijk te vinden was, en dat bij deze drie dames ook speelt, dat is dat ze schreven zelf geen teksten. En er is nu een hele generatie, vanaf Brigitte Kaandorp, zeg maar, Lynette van Dongen en Sarah Kroos en hoe ze allemaal mogen heten, die allemaal eigen teksten schrijven en eigen programma's maken en vanuit hun eigen denkwereld. Dat was niet zo. Jenny Arians schrijft geen eigen teksten. Jasperine Jong schreef geen eigen teksten. Adèle Bloemendaal af en toe is iets, maar toch ook eigenlijk niets. Waren afhankelijk van tekstschrijvers.
Heeft dat dan te maken met bijvoorbeeld het feit dat de cabaretières van nu een opleiding bijvoorbeeld vanuit de kleinkunst hebben of vanuit een theaterschool, dat ze leren teksten schrijven?
Nou, dat zou ik nou niet zo durven zeggen. Ik denk wel dat het nu helpt misschien. Zeker als ze een opleiding hebben waar ook tekstschrijflessen en zo worden gegeven. Maar er zijn toch te veel die uit de stand-up voortkomen. En in de stand-up comedy, daar kun je niet zo goed met teksten van anderen werken. Dat gaat een soort van stierenvechten. Je staat voor een zaaltje en mensen. En je moet ze plat zien te krijgen met grappen. En anders word je weggestuurd, weggehoond of met pek en veren buiten gezet. Dus het is een strijd. En dat kan je alleen maar doen als je je hele persoonlijkheid en al je ideeën inzet. Maar ik denk dat het veel meer te maken heeft met de veranderende positie van de vrouw. Vroeger werd het eigenlijk niet zo op prijs gesteld dat vrouwen een eigen verhaal vertelden. Vrouwen waren toch heel erg dienstbaar aan de mannelijke maatschappij. En nou was het theater wel een uitzondering. Want er stonden natuurlijk al in de 19e eeuw stonden er al vrouwen op het toneel. 18e eeuw zelfs al. En ook de hele wereld van het amusement, daar kwamen vrouwen toch meer aan de bak dan in het bankwereld of in de administratie of in de gemeente, weet ik veel waar. Maar dat vrouwen echt zijn gaan schrijven en over zichzelf gingen vertellen, dat heeft veel te maken met de emancipatie, denk ik, van de vrouw in de 20e eeuw.
Ik wil even een bruggetje maken naar jouw geweldige boek, Jacques. Nou, je toch lekker aan het woord bent. Want we hebben een geweldig lied van Adèle klaarstaan. Maar eigenlijk wil ik eerst eventjes naar jouw boek Adèle. Het is in november uitgekomen. Het heeft al veel complimenten ontvangen. Mag ik toch wel vaststellen?
Nou ja, nee. Ik krijg veel te horen van dat mensen zeggen van het is alsof we er horen spreken. En ja, daar heb ik naar gestreefd. Er bestond een hele goede biografie van Adèle Bloemendaal door Henk van Gelder. Maar die heeft haar niet zo goed gekend als ik. Want ik heb 20 jaar of zo met haar opgetrokken. En het was een hele speciale vrouw met een heel speciaal taalgebruik. En ik schreef voor haar, dus ik kende dat taalgebruik als geen ander. En dus ik heb haar als het ware geacteerd in dat boek. En je hoort haar dus ook spreken zoals ze was.
Ja, dat is ontzettend leuk. Ik ga even een stukje citeren. Ik bezocht Adèle, zat bij haar op de lerenbank, hoorde van haar hoe het was om wat de liefde aangaat als een oudere vrouw niet aan de bak te komen. Interessante mannen gaan meestal voor een jonger modelletje. Ze vertelde ook dat ze met Sylvia Deleur, een collega-actrice, samen wel eens naar boksgala's en worstelwedstrijden ging. En dat ze dan in het algemene tumult, lekker obscene dingen schreeuwde.
Grijpen bij zijn gemacht.
Nou ja, dat soort dingen. Daarop baseerde jij de conferentie Sekshooligans. Ja. Nou, in het kader daarvan hebben we de volgende muziekkeuze uitgezocht. Adèle, na de seksuele revolutie.
Toen hij naast me plaats nam aan de bar, dacht ik leuk. Die slagen in zijn haar. ook al is het dan niet meer zoveel. En die mond is reuze sensueel. Er ontwaakte dus iets moois in mij toen hij zo alleen vanavond zei. En die dacht ik laat die fijn zijn meid, want jouw bedje is vannacht gespreid. Maar ik juichte te vroeg, oh veel te vroeg. Want hij is weg en ik zit eenzaam in de kroeg. Zo gaat het altijd, hoe zou dat nou komen? Waarom gaat iedere man uiteindelijk aan de haal? Wat doe ik fout, wat doe ik mis? Ik weet bij God niet wat het is, want ik gedraag me volgens mij volstrekt normaal. Ik deed alleen wat elke hedendaagse vrouw doet, neem ik aan. Na de seksuele revolutie. En nu we vrijgevochten zijn en niet meer baat en engelrein, zitten te wachten als betroffen een executie. Ik schoof mijn kruk wat dichterbij en sloeg een arm om hem heen. En zei terwijl mijn andere hand terecht kwam op zijn bovenbeen. En daarna slinks verdwaalde ergens in zijn kleren. Vooruitstuk, laat me meteen gaan copuleren. En toen hij zei, doe niet zo haastig, kom we drinken eerst nog wat. Gaf ik hem af en toe terloops een guitig kneepje in zijn gat. Gewoon zoals een meisje dat nou eenmaal doet, vrije spat. Na de seksuele revolutie, ik werd zo dromerig en verliefd toen ik nog wat gedronken had. En toen hij vroeg, waar denk jij aan? Toen zei ik, aan jouw navel, schat. Gewoon zoals een vrouw dat zegt. Wat een versiertuur in de stad. Na de seksuele revolutie. En met een klein, verlokkelijk gebaar nam ik zijn hand en leed hem daar. We leven toch waarachtig, niet meer in 1880. Een speelse zuigzoen in zijn hals, ik geloof dat dat het laatste was. Waarvoor hij opstond van zijn kruk en even wegging voor een plas. Dat is nou ongeveer zo'n 5 kwartier geleden. En ik zit moeders hier alleen in het café. Zo gaat het altijd, hoe zou dat nou komen? En waarom haal ik toch bij elke man een sof? Ik denk dat ik van u af aan het heel anders aanpak met een man. Hoe zal ik het zeggen? Een beetje grof.
Een beetje grof. Nou, dat ben ik heel nieuwsgierig naar hoe dat dan zou zijn gegaan. Adèle, na de seksuele revolutie. Esther van Hees zit hier aan tafel. Zo ook Jacques Kleuters. En Milko Fijnebuik is ook weer aangeschoven. Esther, wat weet jij van Adèle? Wat kende jij van haar?
Nou, eigenlijk het eerste wat ik ooit van Adèle heb gehoord is toevallig een tekst van Jacques Kleuters. Want ik werkte in 2022 voor het eerst samen met Frank Jochemsen van onder andere het Jazzarchief. En die produceerde toen een concert rondom Ruud Bos, Jazz Heritage Concert in het Concertgebouw. En daar mocht ik toen solist van zijn. En daarna heb ik aan Frank gevraagd of die misschien een album voor mij wilde produceren. En we zijn nog altijd bezig met die voorontwikkeling, want ik was daarna ook nog bezig met de Wim de Kranen Tour in België. Maar goed, dat is allemaal achtergrondverhaal. Maar toen was ik bij Frank thuis om te luisteren naar allemaal platen, om te kiezen voor repertoire. En toen heeft hij mij De Zwarte Doos laten horen.
Het lijflied van Adèle.
Oh, ik vond dat zo'n mooie tekst en ook zo prachtig gezongen.
Ja, dat zat in de show Casablanca die we maakten voor Carré. En toen waren we al heel ver met de voorbereidingen. En toen zei Adèle van, zeg, cabaretpooier, moet jij niet eens een soort van I Did It My Way voor mij schrijven? Een signature song. En ik zeg, ja, wat bedoel je daarmee? Hij zegt, zo ja, zegt ze dan aan het eind van de show, applaus, 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 buigen, buigen, buigen. En dan een klein geknepen kopspotje. En dan ik daarin en dan zing ik zo van, I did it my way, je ne regrette rien. Zo'n soort van song moet dat worden. En jij kent mij dus schrijven, dat moet over 14 dagen klaar. Nou, toen dacht ik van, jeetje, hoe moet ik dat in godsnaam aanpakken? Maar ik vond thuis ergens in een notitieboekje, vond ik een notitie, daar stond zwarte doos. En toen dacht ik, oh ja, een zwarte doos, dat is iets waar ze naar op zoek zijn als een vliegtuig is neergestort. En toen dacht ik van, ja, maar Adèle heeft mij toch ook wel heel vaak verteld over allerlei rampen in haar leven. En dat ze weer shows afzegde en dat ze weer dronken in de goot lag of ergens gevlucht was naar Bonaire. Dus toen dacht ik van, die zwarte doos waar iedereen naar zoekt, dat staat eigenlijk wel voor Adèle Bloemendaal. Dus toen ging het eigenlijk heel vlot. Toen heb ik het geschreven en toen kwam ik bij haar om het te laten lezen. En ze keek me zielsgelukkig aan. Dat was een mooi moment was dat, ja.
Ja.
En het is inderdaad toen het biesnummer, het slotapplausnummer zeg maar geworden in de show Casablanca. En daarna heeft ze het in alle shows die ze daarna nog gemaakt heeft in haar leven, heeft ze het gezongen. Dus daar ben ik wel trots op.
Ja, en een prachtige metafoor natuurlijk.
Ja,
ja.
Ja. Ja. Zwarte doos, ja.
Ja.
Dat is een tekst die zeker veel indruk heeft gemaakt op mij. Maar nu ik het achtergrondverhaal ervan hoor, vind ik het nog spannender om op mijn repertoirelijst te houden. Dus,
ja.
Je zingt het.
Nou, ik ben met Frank dus een lijst aan het maken van nummers die ik wil opnemen voor Esther van Hees door het stof. En daar staat deze momenteel ook nog op.
Ja.
Nou, ik ben heel benieuwd. Ik heb je wel eens horen zingen. Je kan heel goed zingen. En je kan ook nummers die bekend zijn heel goed naar je eigen hand zetten. Het punt is natuurlijk bij de zwarte doos dat, ja, het gaat ook eigenlijk een beetje vanuit dat de mensen kunnen accepteren dat je heel veel hebt meegemaakt.
Ja.
Hè? En want het lied spreekt uit ervaring, zeg maar.
Zeker.
En als je dat waar kan maken, dan is het goed.
Ja.
Als mensen denken van, nou meisje, je hebt nog helemaal niks meegemaakt.
Oh,
ja, dan is het niet goed.
Daarom ook Esther van Hees door het stoffen is wel een goede dubbelzinnige titel voor een album voor mij. En ik heb, volgens mij was het Jenny Arian die ik een keer heb horen zeggen in een reportage van, je moet altijd muziek zoeken die aansluit op je eigen pijn. En ja, ik vond Zwarte Doos, ja, ik ben misschien nog maar 32, maar ik heb wel...
verhalen te vertellen.
Ja, en liefst dan niet mijn eigen verhalen, want dat is te persoonlijk, maar dan doorheen hele mooie teksten die andere mensen hebben geschreven, vind ik dan fijn om dat...
Ja, maar het is, ik vind het wel interessant dat we nu eigenlijk al een paar keer heen en weer schuiven van, moet je dingen zelf hebben meegemaakt of kun je dingen vanuit je eigen ervaring vertalen naar een lied? Of stand-up is inderdaad vrij persoonlijk allemaal. Mm-hmm. Dus dan komt het weer heel dicht bij mensen zelf. En die distantie tot de materie, dat is dan met acteren wel weer prettig.
Het kan allemaal, denk ik. Je moet zelf een keuze maken en het moet vooral een echt gevoel zijn. En als je je eigen echt gevoel kunt steken in een tekst die misschien voor iemand anders heeft dat gevoel op een andere manier teweeggebracht.
Ja, maar zoals in het boek ook naar voren komt van Adèle, heb jij dus eindeloos met Adèle Bloemendaal, waar we het natuurlijk elke keer over hebben. Laten we die naam nou maar eens even vallen, want dan denken mensen dat het over heel iemand anders gaat.
Een hele andere Adèle.
Een hele andere Adèle. We hebben het natuurlijk over Adèle Bloemendaal. Voorheen, toen zij als klein meisje heette ze Adèle Hametenman.
Hametman.
En die is op een gegeven moment Adèle Bloemendaal geworden.
Ja, nou ja, dat is in dat boek eigenlijk toch op een gegeven moment een soort van leidraad geworden. In die zin, het was natuurlijk een hele rare figuur, die Adèle Bloemendaal. Ze was onvoorspelbaar, ze was capricieus. Ze liet mensen in de steek, ze liet vriendschappen versloffen. Ze deed allemaal dingen die mensen eigenlijk niet zouden moeten doen. Dus ze kreeg ook een hele slechte naam bij heel veel mensen. En En ik heb vaak gedacht van, maar wat is dat dan toch? Want ze had er ook enorm veel spijt van en schuldgevoel en zo, dat ze mensen in de steek liet. En toen heb ik voor mezelf een verklaring gezocht waar ik mee verder kan. Namelijk dat er twee mensen waren, namelijk Adèle Hameetman, de particuliere, het meisje, de vrouw die bij de burgerlijke stand als zodanig staat ingeschreven. En Adèle Bloemendaal, de ster. En dat was een rol. Een rol die ze is beginnen te spelen in de jaren 50 al. En ze wist precies hoe ze zich moest kleden. Ze wist precies hoe ze moest kijken. Als ze gefotografeerd werd, dan had ze ogenblikkelijk een spiegeltje. En dan checkte ze even of het licht wel goed was. Zag toen die camera eens een beetje omhoog knul. Want ik wil van boven gefotografeerd worden. Moeder moet even denken aan de onderkanaal. Slecht voor de winkel. En, dus ze was totaal in controle. En als ik met zo'n stapel teksten aankwam, dan ging ze daar ras zo doorheen. Dit is wat. Dus ze kon zo uit 10 teksten, kon ze meteen pakken, omdat ze dacht vanuit die rol. Ja. Zij dacht van, wat is goed voor Adèle Bloemendaal? Dus als er een mooi lied bij was van een heel zwak meisje of zo, dan nam ze het niet, want dat paste niet bij haar.
Het moest altijd superieur
zijn. Hè? Ja. Nou, zo heb ik dat kunnen verklaren, dat die Adèle Hameetman soms last had van Adèle Bloemendaal. En ook bijvoorbeeld in de liefde. Want waarom lukte het heel vaak niet in de liefde? En waarom had ze het alsmaar over seks en allerlei verlangens op dat gebied die niet uitkwamen? Ze moeten maar niet. Als ik dan zo, nou, ik ben te bekend, dan liggen ze met Adèle Bloemendaal in bed. En dat schrikt ze af.
Ja, ik kan er ook wel iets bij voorstellen.
Ik heb nog het meeste succes in het buitenland.
Oh ja.
Daar kennen ze me niet.
Succes qua in bed.
Ja.
Ja. Ja. Ja,
dus dat soort uitlatingen van haar hebben mij allemaal geholpen om te denken van, oh ja, maar wacht even. Het was dus eigenlijk Adèle Hameetman die liever thuis bleef. En die lekker in die warme jas op de bank zat met sloffen aan, naar een mooi natuurprogramma van David Attenborough keek. En een mooie Amerikaanse roman onder handbereik. En maar dan moest ze weer naar Winschoten. He, en dan was haar vaste kreet altijd: laat mij niet sterven op weg naar Winschoten.
Ja, dat
was het ergste dat ze
kon bedenken. Een heel plezierig einde, inderdaad. Het is een ontzettend leuk en goed leesbaar boek. Het leest lekker weg. En je krijgt inderdaad een inkijkje in een Adèle die we nog niet kennen. Je hebt het net over dat ze regelmatig shows afzei. Op een gegeven moment was er ook een show met Jannie Arian. Meisjes van de Grote Stad. Was helemaal voorbereid. En uiteindelijk heeft ze die toch afgezegd. Maar er is wel een tv-programma van gemaakt.
Ja, mooi.
Ja. Dat heb ik gezien.
Heb je dat gezien?
Ja, en ik wilde eigenlijk nog vragen aan u, Jacques. Want ik moet altijd heel hard lachen met die Amsterdam rap. En ik vroeg me af of dat... Want ik zag ook dat je die tekst hebt geschreven. Want dat is daaruit, toch?
Ja, dat lied...
Wham, bam, in Amsterdam.
Ja, dat heeft Hans Dorrestein geschreven. En dat heeft zij uit de stapel bij Dorrestein gevist, Adèle. En die zei van, ja, dat is wat. Dat is ook een raar soort nummer.
Ja.
En dat hebben we toen opgenomen in de Gravenstraat, vlakbij haar huis, in een café. En er was een heel feest op straat met allemaal rare types enzovoorts. En dat lied, dat gaat over dat Amsterdam totaal... de verloedering is gegaan en dat je struikelt over de heroïnehoeren en de spuiten enzovoort. Dat was dus wat enigszins gaande was, ernstig overdreven, zeg maar. En dat was wel een heel leuk nummer.
Ja, ik was heel benieuwd of dat uw idee was of dat van Adèle, omdat het toch wel iets heel anders is dan waar je normaal van
hoort. Nee, het was een lied van Hans Dorrestein. Het zat in zijn map. Hij heeft het zelf ook wel eens gezongen, denk ik. Maar toch wel heel anders. Niet met muziek van Martin van Dijk.
Oh, maar er staat op internet dat uw tekst is.
Oh. Nou, dat moet misschien nog hersteld dan.
Ja,
dat is jammer voor Hans Dorrestein.
Zou ik het geschreven hebben volgens
ja,
internet?
Ja, dat is die rap van... dan zegt ze in het begin... dan vragen twee mannen haar de weg naar de dame.
Oh, wacht even. Nee, ik vergis me totaal. Ik heb het over een totaal ander nummer. Neem me niet kwalijk, Esther.
Jij bedoelt die rap.
Die rap bedoel jij. Ja, die heb ik geschreven.
De Amsterdam rap. Daar was ik dus heel benieuwd of dat uw idee was. Of dat van Adèle.
Adèle was altijd heel erg op de hoogte van wat er nieuw en revolutionair was. En ze wilde altijd met jonge mensen werken. En haar zoon was natuurlijk ook van die generatie en die vrienden van die zoon. Dus ze wist al meteen van raps en van hip-hop en zo af. En we waren eigenlijk al in die Casablanca-show waren we bezig. Wilden ze ook een rap erin en zo. En dat is toen niet gebeurd. Maar later heb ik toen een rap geschreven, de Amsterdam rap. En... En dat vond ik eigenlijk wel leuk om te doen. Niet dat ik nou zo goed op de hoogte was van raps. Maar ik heb een enorme stapel teksten doorgenomen van Amerikaanse rappers. En daar heb ik bepaalde zinnetjes uitgelicht. Waarvan ik denk van, oh ja, dat is typisch rap. En slang, zeg maar.
Ja, yeah, this is Amsterdam, bros.
Ja, 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 precies.
We gaan even luisteren. Jammer genoeg niet naar dit nummer. Maar dat is natuurlijk op internet te vinden, zoals jij zei, Esther. We gaan een andere ode aan de Amsterdamse kroeg brengen.
Oh, dat is ook mooi, ja. Dat is een duet met Carmichelt.
Ja, van Simon Carmichelt.
Simon Carmichelt, ja.
En we gaan luisteren naar een duet, een vrij uniek duet van de twee dames.
Ik hou zo van een oude Amsterdamse kroeg, die diepe bedstee in het veilig vaderhuis. Hier is het winters warm en zomers pluis. Hier krijg je vaak te veel en nooit genoeg. Ik hou zo van de plompe Nederlandse mannen, die ernstig drinkend diepe onzin zeggen en met een vage glimlach weten uit te leggen waarom zij door het leven zijn verbannen. Ik hou zo van de zware, moedeloze kastelein, die met de blik van een verschopte herdershond het kleine glas tilt naar zijn grote mond. Hij is mijn trouwe vriend, dat moet hij zijn. Ik hou zo van een oude Amsterdamse kroeg, die diepe bedstee in het veilig vaderhuis. Hier is het 's winters warm en 's zomers pluis. Hier krijg je vaak te veel en nooit genoeg. Ik hou zo van de afgetrapte honden, die roerloos wachten naast des meesters voet, tot hij uit armoe weer de straat op moet. Met balsem op zijn alledaagse wonden. Ik hou zo van het fonkelende drinken en het, nou ja, dat in je hart ontluikt. Klein wordt de wereld als ge wat gebruikt, omdat de verte in het niets verzinken. Ik hou zo van een oude Amsterdamse kroeg en van het zwijgend met gedachten spelen. Sluitingsuur voor mij en velen komt steeds te laat en altijd weer te vroeg.
Heerlijk. Een prachtig duet van Jenny en Adele. We gaan even naar Esther van Hees. Een Vlaamse van origine.
Ja.
Waar ben je geboren?
Turnhout.
In Turnhout. Oké. En hoe zijn jouw eerste schreden in het theatervak gegaan?
Nou, dat is eigenlijk al heel vroeg begonnen, omdat mijn ouders die wilden heel graag dat ik viool leerde spelen. Dus ik was bij de Suzuki-opleiding vanaf mijn derde. En mijn eerste herinnering op podium is ergens in een theater in Parijs met 100 andere kinderen en onze viooltjes.
Oh, dat is een Japanse methode waar kinderen, ja, heel vroeg snaarinstrumenten leren spelen.
Ja. En als het goed is, dan, als je dan voor het eerst noten ziet rond je achtste, dan klikt dat meteen in je brein en dan kan je gelijk noten lezen. En dat was ook echt waar.
Oh ja?
Ja.
Ja, ja, ja. Dus, maar jouw eerste herinnering in Parijs in een theater?
Ja.
En dan ben je nog niet in Carré geweest? Hoe kan dat nou?
Ja, eigenlijk, oh, nog geen tijd voor gehad.
Oké. En wanneer ging je dan zingen?
Wanneer ging ik zingen? Nou, bij die Suzuki-opleiding moesten wij dus altijd optredens doen. En ik merkte gewoon dat ik het niet leuk vond om een van de hele grote groep te zijn. Dus ik begon te vragen aan de docenten, mag ik misschien een liedje zingen? Dan was het kerstconcert en dan vroeg ik, mag ik Jingle Bells zingen vooraan alleen? Dus ik probeerde altijd solo-momentjes te krijgen bij die Suzuki-voorstellingen.
Ja.
En ik merkte dat ik het niet spannend vond. Ik vond het gewoon heel, heel leuk. En ik wilde ook al mijn vrije tijd eigenlijk spenderen in de muziekschool. En dan vooral voor theaterles, dramales, voordrachtles en zangles. Maar ik mocht van mijn ouders pas op mijn 14e zangles nemen in plaats van de viool.
Okay.
Maar ik mocht wel vanaf mijn 8e op toneelles. Dus daar vroeg ik ook altijd weer, mag ik een nummer zingen? En dan ging ik nummers zingen van Wim Sonneveld en van, ook van Wim de Kraan. En eigenlijk alles wat ik thuis kon vinden aan muziek of iets van Judy Garland. Of ook dingen uit Monty Python. En ik was altijd...
Monty Python?
Ja, ik heb echt gekke dingen gedaan die ik gewoon thuis vond op films. Mijn ouders die waren heel druk met hun werk, dus dan vond ik vond allemaal dingen in hun kast. Films en cd's en vinyl. En ik had geen idee eigenlijk wat de rode draad was. Gewoon alles wat ik mooi vond, dat ging ik gewoon nazingen. En dan ging ik ook op straat staan en het zingen. En dan mijn arme zus, die moest me dan begeleiden op de accordeon. Of op het keyboard. Dat we dan,
nog een trauma voor haar.
Zeker.
Oh ja. Yeah.
En er zijn ook nog veel foto's van. En we hadden dan ook een band. En we noemden onszelf de Geitbreiers. Van Ome Willem Band nagedaan. En dan zetten wij altijd een klein bakje voor het goede doel. En dat gaven we ook echt aan het goede doel.
Jullie waren niet zelf het goede doel?
Nee, wij waren niet het goede doel. Okay. Want dat vonden we dan wel weer. Dan gingen we altijd met die €50 of zo die we dan hadden gekregen naar een mol waar ik woonde. Had iemand iets voor kankeronderzoek.
Okay.
En dat dachten we
heel
dan
goed.
Naartoe. Dus ik wilde altijd gewoon in de spotlight staan.
Maar op een gegeven moment dacht je, ik ga hier mijn vak van maken. Ik ga niet alleen maar elke keer geld voor het goede doel. Nee. Ik word zelf het goede doel.
Ja, ik dacht eigenlijk altijd dat ik wilde heel graag of actrice zijn of zangeres. Maar het zingen, het was duidelijk dat wel hetgene was waar ik het meeste applausjes voor kreeg. Ik mocht altijd bij de dansles en bij de dramales en bij de vioolvoorstelling. Toch wilde ik uiteindelijk altijd weer zingen. Ik heb op mijn 14e dan ook tegen mijn zangdocent, want ik ben dan begonnen met klassieke zang. En ik zei, ik wil zang gaan studeren, maar niet dit repertoire. Maar er was geen andere zangles op de muziekschool. En toen ik 15 was, begon er een jazzopleiding. En toen ontdekte ik pas dat ik al heel veel jazzsterners kende, want ik had thuis een Gershwin-boek liggen en ik had dat gewoon helemaal uit mijn hoofd geleerd.
Oh, handig. Ook, alle standards in je hoofd.
En ook allemaal dingen van Cole Porter. Dus mijn zangdocent die dacht van, oh... Hoezo weet je dat al? Maar ik was gewoon alles
en toen ben je naar Amsterdam gegaan in 2013, zei je?
Ja, dat was voor mijn masteropleiding van jazzzang.
Oh, oké. Dat heb je in Amsterdam gedaan.
Ja, en ik heb in Tilburg de bacheloropleiding gedaan. Dat was heel leuk, want daar zat ook een grote muziektheateropleiding. En ik heb ook van die docenten daar veel lessen genomen. En ik heb daar ook toneelles gevolgd.
Okay.
Dus daarom heb ik wel een leuke mix kunnen hebben van meer cabaretachtig en jazz. En ik vind ook als je cabaretachtige stukken wilt zingen en het luisterlied, dan heeft het veel. Dan helpt het ook als je veel jazz hebt gezongen.
Ja, en ik even een klein uitstapje. Ik zag dat jij ook les geeft aan het conservatorium in Suriname.
Oh, dat staat nog op mijn LinkedIn. Ja, dat heb ik gedaan tijdens
COVID. Ik heb onderzoek gedaan, hè?
Ja, tijdens de COVID-jaren toen wilde ik graag online les geven. En in Suriname is door Humphrey Campbell het conservatorium opgestart een aantal jaar geleden. En die zochten nog online zangtechniek docenten. En mijn zangdocent Lieve Geuyens, die was dat daar ook aan het geven. En die vroeg toen of ik de eerstejaarsstudenten online les wilde geven. En dat heb ik 2 jaar lang gedaan. Maar ik vind zelf fysiek lesgeven toch wel een stuk... fijner plussen zijn dan in Suriname.
Krijg je meer te zien en te horen en te voelen natuurlijk.
Ja.
Hè?
En elke keer als daar de studenten afstuderen, dan proberen ze die nu ook als docent aan te nemen. Dus ondertussen groeit de opleiding daar en dat is natuurlijk
veel
beter.
Jij doet weer andere dingen nu. Hè?
Ja.
Ja, want even naar de persoon die jou geïnspireerd heeft, los van Adele en misschien hele andere mensen. Mm-hmm. Jenny Arian is een van jouw inspiratoren.
Zeker. Ik zei daarnet al iets over dat Frank Jochemsen mij allemaal muziek heeft laten horen. En de stemmen van Adele, Jasperina de Jong, maar ook zeker Jenny Arian, die sprongen er echt heel erg uit voor mij.
Ja, oké. Okay. En je hebt een nummer gekozen. We gaan hem vast een beetje laten horen. Ja. Waarom dit nummer, Pluizen in de Wind?
Ja, oh, mooi.
Ik heb Pluizen in de Wind ingestudeerd voor het symposium van het Allard Pierson over het luisterlied. Daar heb ik twee stukken gezongen die Jenny Arian heeft opgenomen met Rob Taubers in productie. En de zangtechniek die zij toepast in dit stuk is echt... abnormaal. En dat vond ik heel inspirerend tijdens het studeren.
We gaan een stukje luisteren.
Pluizen in de wind verzweven traag en niemand weet waarheen. Pluizen in de wind vertellen een verhaal dat iedereen eens heeft geweten, maar alweer vergeten. Pluizen in de wind, over het zand in Gaasterland, dwalende schapen wit van de wol tot Paithiem strak komt, scherende wol, handen vol. Pluizen in de wind, verzweven traag en niemand weet waarheen. Pluizen in de wind, vertellen verhaal dat iedereen eens heeft geweten, maar alweer vergeten. Pluizen in de wind. Hugo de Roo in Almelo maakt van die wol een degelijk hemd en in heerlijk Kochang hameleerzer dat hemd en draagt het. Pluizen in de wind, verzweven traag en niemand weet waarheen. Pluizen in de wind, vertellen verhaal dat iedereen eens heeft geweten, maar alweer vergeten.
Prachtige warm geluid van Jenny. Ja.
Ja, en het bouwt nog heel erg op. Ik zou zeker aanraden voor de luisteraars om het volledige stuk te gaan opzoeken.
Ja. Even naar jouw project met Wim Kranen.
Wim de Kranen, ja, dat is niet mijn project. Maar ik zit in de Wim de Kranen band in België, waarmee wij... verschillende tours doen met het repertoire van Wim de Kranen. En dat doet zijn zoon, Ramses de Kranen. Dat was trouwens zijn peetoom was Ramses Shaffi.
Oh, mooi.
En ik heb... Wat Droevig Lied is ook de naam van de EP die ik ga uitbrengen in april. En daar staat onder andere ook het nummer van Wim de Kranen op, Droevig Lied.
Oké. Okay. En Droevig Lied is een onderdeel van het geheel, maar ja. Jij... Gaat dat ook op je EP dus zetten?
Ja, de opname die we zo gaan luisteren, dat is nog niet uit. Dat komt in april uit. Dat is een EP met 6 nummers, waaronder ook een stuk van Ruud Bos, een stuk van Clouseau.
Okay.
En is dit nummer van Wim de Kranen.
Oké, okay, we gaan luisteren. Droevig lied.
Droevig lied, niet nu de kinderen bij de voordeur staan. Die vragen of je alleen vertrekt. Of dat je met haar mee zal gaan. Nee, je blijft hier in dit huis. Alleen misschien, je weet het niet. Niemand zal je ogen zien wanneer je gek wordt van verdriet. Morgen als de dag begint, dan haal je wel de luiken op, zodat de zon naar binnen schijnt en jij je droeve denken stopt. Als iedere auto in de buurt je langzaam naar het raam toe trekt. En telkens weer dat beetje hoop dat overbleef je tranen wekt. Geen droevig lied, niet nu de stilte door de kamer sluipt. De eenzaamheid dat tastbaar wordt, de angst doorheen je lichaam sluipt. Oh, nu dat je je lief herkent. Dingen die ze achterliet, een lady shave, een boek of 10, een foto met vergeet me niet. Nu zing je een vrolijk lied, alsof je pas de liefde vond. Alsof je voor het eerst zo'n gekke brieven naar haar zon. Kijk, je lacht de mensen toe, net als een jongen van 18. of doe je maar gewoon alsof en kan het men aan je ogen zien. Oh, je wou dat ze weer binnenkwam, gewoon als vroeger binnenliep, haar kleren om de stoelen heen, één nachtje nog maar met je sliep, ja, dan zong je een vrolijk lied. Alsof je pas de liefde vond, alsof je voor het eerst verlegen lachend op haar kamer stond. La-da-da.
Afbreken, maar ik ga wel even de muzikanten noemen. Jeroen van Vliet op piano, Michel Boelen op de sax. Michel Boelen. En te luisteren, dit repertoire is in Bagges in Aalsmeer op 13 januari. We gaan afsluiten. Het is alweer voorbij. U luisterde naar Moet Je Nou Eens Horen. Dank aan mijn tafelgenoten Jacques Kleuters en Esther van Hees. En dank aan Nora van der Winden en Oscar van Oorschot. En Milko Fijnebuik voor zijn bijdrage. Mijn naam is Irene Kuiper. Ik wens u een fijne dag. En voor nu zeg ik tot horens. En ga naar de boekwinkel om dat boek van Adèle te halen.